onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 15. En wij zingen de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En vers 2, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. Psalm 15, 1 en 2. Wij lezen met elkaar uit het woord van de Heere, Hebreeën hoofdstuk 4. de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 4. In het voorgaande heeft apostel Paulus geschreven over de rust waar het volk Israël in naartoe zou moeten gaan en dat velen die rust in het land Kanaan niet bereikt hebben. En dan lezen wij in hoofdstuk 4 vers 1, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welken wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. Doen wij eerst belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 92 vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, het eerste vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond willen wij mediteren, gemeente, over zondag 38 van de catechismus. Wij lezen nu zondag 38. En daar belijden wij met de kerk, wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik, in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstig komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en aan de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het past ons u hartelijk te danken dat wij op de rustdag mogen samenkomen in uw huis. Dat u ons daar alle gelegenheid toe geeft. Heere, Het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Omdat hier het woord verkondigd wordt. Omdat hier uw naam openlijk wordt aangeroepen. En u bent de schepper van hemel en aarde. U bent de God die volkomen zaligheid geeft. En in het bijzonder op de rustdag mogen we toch nadenken over het wonder van de schepping. Dat u alles geschapen hebt. Al de sterren, de planeten, zon en maan. Alle levende beesten hier op aarde. U onderhoudt de natuur. U onderhoudt ons leven. En zo mogen wij u toch eren en u danken voor het wonder dat u ons het leven geeft. We zijn verschillende keren bepaald geworden, al wel 4 keer, bij het sterven van een geliefde in de afgelopen weken. En Heere, u geeft ons nog het leven. Wij mogen nog in het heden der genade zijn. En wij mogen nog horen van uw verlossend werk, dat u, Heere Jezus, de zaligmaker van zondaren bent. Dat u hen verlost uit slavernij van zonde. Dat u hen bevrijdt uit de slavernij aan de duivel. Net zoals u het volk Israël bevrijd hebt uit de slavernij van Egypte. Nog veel rijker en veel dieper is het wat u werkt in een mensenleven. Om hen in de vrijheid te stellen. Om hen te vullen met uw liefde. O, wat is dat toch heerlijk, Heere. Er is geen heerlijker werk op aarde dan uw liefde in het hart te kennen en de bevrijding die u schenkt. En daarom is het wel zeker een voorrecht om hier te mogen zijn op de rustdag. Heere, wij bidden u of u de prediking wilt zegenen. Er zijn verschillenden die thuis meeluisteren. Toch wel heel wat, die vroeger opkwamen onder de prediking, maar het nu niet meer kunnen, wil hen gedenken, hen zegenen. Wil in hun kamers aanwezig zijn met de majesteit en de kracht van uw Heilige Geest, dat uw goddelijke kracht ook daar ervaren mag worden, dat er licht en leven en vrede in de ziel gesmaakt mag worden. En Heere, wij denken ook aan hen die thuis op de kinderen moeten passen en die ook nu met ons meeluisteren. Of er zijn ook anderen die met ons meeluisteren, misschien wel van buiten de gemeente. Het is u allemaal bekend. Heere, laat uw woord tot zegen mogen zijn. Wilt u daartoe met uw Heilige Geest in ons midden zijn en uw dienaar bekwamen en zalven? Geef, Heere, dat er gekeken mag worden langs uw dienaar heen naar u, Heere Jezus, de opperherder. Ja, dat u zelf uw voetstappen zet in ons midden. En dat het is alsof u zelf met majesteit en kracht spreekt. Heere, wil het doen. Wil het doen, Heere. Want met minder kunnen wij niet toe. En meer hebben wij niet nodig. O, dat u zelf zou afdalen en in ons midden zijn. Heere, u kent ons ook zoals we hier samengekomen zijn in uw huis. En Heere, in de komende week, zo u ons spaart, zullen we toch aan het graf moeten staan. En dan bidden wij u, Heere, voor de nabestaanden van Corrie Pijl van der Hel. Wanneer de geliefden rondom het open graf moeten staan, geeft u hen daartoe kracht en wilt u ook daar uw troost geven. En ook wanneer wij als gemeente rondom het open graf moeten staan, van Nijzien, van Kleef, van Dis. Heere, Laat dan ook uw woord centraal mogen staan. En wilt u troost geven? En wanneer zij die veel gebeden heeft voor de gemeente nu niet meer bidden kan. Heere, wilt u geven dat de anderen in de gemeente zullen opstaan. Die deze plaats zullen innemen. En dat er gebeden mag worden in het midden van de gemeente. Heere, geef dat wij allen de gemeente op ons hart mogen dragen. En dat wij bidden om uw aanwezigheid in ons midden. Dat de gemeenschap met Christus een beleefde zaak zal zijn. Bij jongeren en bij ouderen. Heere, wij willen u bidden voor hen die in moeite zijn. U kent hen die zorgen hebben om kinderen. Moeite hebben in de opvoeding. Waarbij het zo nu zo anders geworden is dan vroeger. Vroeger kon je de kinderen zo meenemen en nu zijn er ook die daar moeite mee hebben. Wilt u hen daarbij helpen? Wilt u hen de juiste woorden geven? Geef hen ook rust in u, kracht uit u. Wilt u hen nabij zijn om uw naam te belijden en een voorbeeld te mogen zijn? Schenk ook rust in de gezinnen waar nood is. Heren, zijn er ook die door psychische moeite heen gaan en ook rust zoeken bij u en ook daarvoor behandelingen ondergaan. Heere, wilt u ook hen nabij zijn? Als de goede herder, neem hen bij de hand en laten ze mogen weten dat u voor hen zorgt. Laten ze rust aan uw boezem mogen ervaren en dan ook nieuwe krachten ontvangen om verder te gaan met u, achter u aan, ook in het dagelijkse werk en waartoe u ook roept. Wilt u ook Justin den Hoed versterken wanneer hij deze week voor zijn laatste chemotherapie moet gaan? Heere, geeft u hem kracht. Wilt u deze zware behandelingen zegenen? Wilt u zijn krachten vernieuwen? Wilt u hem aan u verbinden? Dat hij u mag kennen als zijn rotssteen, als zijn toevlucht, ja, als zijn goede herder. Maak nog alles wel, Heere, en wil weer volkomen gezondheid schenken. Zo bidden wij u, Heere, voor de gemeente, ook hen die een verborgen kruis hebben te dragen, moeiten, hen die al lange tijd aan huis gebonden zijn. U kent hen, wil hen uw ontferming geven. Zo bidden wij u, Heere, voor de komst van uw koninkrijk. En dat door heel deze wereld heen. Heere, wij vragen u zoveel. Maar wij vragen het u omdat het uw kerk geleerd hebt te bidden. Uw koninkrijk komen. En zo bidden wij u voor de uitbreiding van uw kerk. En voor de ondersteuning van uw dienaren. Waar u hen ook plaatst. En we bidden u of u nog jonge mannen wil grijpen in het hart en trekken met liefde, omdat uw dienst voor hen zo dierbaar geworden is en dat u hun leven vult en dat ze getrokken worden om ook in dat wondere ambt te mogen dienen, om u als hun koning en meester te kennen. Heere, wil nog jongeren uitstoten in de wijngaard, die met overgave aan u mogen dienen, dat ze bij de soldaten van de Heer Jezus ingelijfd mogen worden, bij de militie van Christus mogen horen om ook uit te gaan en de banier van het evangelie omhoog te heffen en dat in moeilijke omstandigheden en in gemakkelijker omstandigheden, maar ongeacht de omstandigheden, dat ze door uw geest gedreven zullen zijn om uw woord uit te dragen, om de trompet van het evangelie aan de lippen te zetten, om herders en leraars te zijn. Heere God, wil uit genade nog zo werken. Kon het zijn ook in ons midden, dat uw liefde zal trekken. Want Heer, u bent een goede meester. Een meester van liefde, van barmhartigheid en zorg. Heere, gedenk hen in deze wereld die lijden, omdat ze uw naam belijden. Geef hen bijzonder kracht en vertroost hen die een geliefde hebben moeten afstaan aan de vervolgers, aan de dood. Heere, versterk hen. Laten ze uw wonderen zien. Wil de vervolgers tot bekering brengen. Laat uw koninkrijk mogen komen. Heere, hoor ons bidden. Neemt u weg onze zonden en zegen ons in deze dienst om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 64, de versen 1, 9 en 10. Psalm 64, 1, 9 en 10. Geliefde gemeente, hoe komen wij eigenlijk aan de zondag? En hoe komen wij aan de 7 dagen van de week? Dat komt vanuit de Bijbel. En jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook heel gemakkelijk zien. Want in hoeveel dagen heeft de Heere God hemel en aarde geschapen? In 6 dagen. En de 7e dag rustte de Heere van zijn werk. Daarin zien wij dat de week door God zelf is ingesteld. Dat er 6 dagen zijn om op te werken. En de 7e dag is de rustdag. De week komt vanuit de Bijbel. De maanden en de seizoenen en de jaren, die komen voort vanuit de zonnestand en de maanstand. Maar de weekindeling komt vanuit de Bijbel. En God heeft zo de rustdag zelf ingesteld. Dat gebeurde dus al bij de schepping. Dat als God op de 7e dag volbracht had zijn werk, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En toen heeft de Heere God de 7e dag gezegend. Het was een bijzondere dag. De Heere heeft zelf die dag geheiligd. Omdat hij op deze 7e dag gerust heeft van zijn werk. Dat vindt u in Genesis 2, de versen 2 en 3. En ik las ergens, ik heb het ook niet kunnen nagaan of controleren, maar ik las ergens in een verklaring dat in Babylon, uit de archeologie is opgemaakt, dat de 7e en de 14e en de 21ste en de 28ste dagen van de week, dat waren ongeluksdagen. Misschien blijkt daar al uit dat men in het heidendom wel geweten heeft van de 7e dag die God ingesteld heeft. Net zoals die heidenen ook wel wisten van een schepping. En ze wisten van Noach en de Noachitische vloed over heel de aarde. Dat wisten ze, dat weten de volken, de oervolken, hebben daar allemaal getuigenissen over. En dat ze ook geweten hebben van de 7e dag, maar omdat ze zich steeds verzet hebben tegen God, dat ze daarom de 7e dag een ongeluksdag noemen. Net als mensen ook in onze verlichte maatschappij de 7e dag maar een verspilling vinden. Een dag van rust vinden ze maar verspilling. Men wil ook de zondag in onze maatschappij steeds verder terugdringen. Je moet maar vrij nemen wanneer je wilt en voor rest zijn al de 7 dagen van de week gelijk. Helaas is dat in onze westerse samenleving zeer sterk doorgedrongen. Hier in Middelharnis merk je daar gelukkig niet zoveel van. Hier is toch nog een betrekkelijke zondagsrust. Het is weldadig. In de grote steden is het anders. En in Hamilton, waar wij vroeger woonden, daar was het helemaal. Alle winkels zijn open. Het was gewoon een drukke dag. Het was vreselijk eigenlijk. Vroeger was dat niet zo. Vroeger werd ook de zondag geëerbiedigd, ook in Canada. Ook in de stad Toronto was bekend, omdat het een Sabbath Day Observing City was. Daar heb ik het over begin 20e eeuw. Maar dat is helemaal weg. Vreselijk. En dan zie je in onze maatschappij ook dat de rustdag wordt teruggedrongen. En de 7e dag is toch wel een heel bijzondere dag geweest. En als je tussen de regels doorleest, ik heb het geprobeerd na te tellen vanuit de dagen die opgegeven werden in het leven van Noach en bij de vloed en hoeveel dagen hij in de ark geweest is. Maar het is niet helemaal duidelijk om dat na te gaan. Maar wat wel duidelijk is, dat de zevende dag ook bij Noach toch belangrijk was. En dat er juist na 7 dagen gebeurde er weer iets. Het geeft ons te denken, zou dat te maken hebben gehad met de 7e dag. Noach, ga in de ark. Want na 7 dagen breng ik een vloed op de aarde. Genesis 7 vers 4. Dus misschien ging Noach op een sabbatdag, op de rustdag in de ark. En dat 7 dagen daarna, dat toen de vloed kwam, ik durf dat niet helemaal zeker te zeggen dat het zo was. Maar je ziet wel de 7e dag. En ook dat er toen Noach na de vloed een raaf en een duif uitlaat. Dan 7 dagen daarna weer een duif. En die kwam toen terug met een olijftakje in haar bek. En dan, het is toch wel heel bijzonder, 7 dagen daarna, dan laat hij weer de duif uit. En dan komt de duif niet meer terug. Het geeft ons te denken dat het op een sabbat plaatsvond. Maar dat kan ik niet voor zekerheid zeggen. Ik heb ooit eens een lezing gehoord van een Schotse dominee die het wel zo duidelijk heeft uitgelegd. Ik kon het zelf niet nagaan. Maar de 7e dag bij Noach had ook een zekere waarde. En later is ook die 7e dag ook wel gebleven. Ook bij het volk Israël wordt daar niet zo heel veel over gesproken. Maar toen het manna viel, toen waren ze nog maar net door de Rode Zee. En toen moesten ze kunnen eten. En toen zei Mozes, op de sabbatdag valt er geen manna. En dat gebeurt allemaal in Exodus 16. Maar Exodus 20, dan pas wordt de wet afgekondigd. Dan gaat het volk verder. En dan komen ze bij de berg Sinaï. En dan moeten ze daar rust houden. En dan moeten ze zich heiligen. En dan verschijnt de Heer op de berg. En dan spreekt God zelf vanaf de berg, vanuit de donkerte, vanuit de wolk. En dan spreekt de Heer over de Sabbat, dat je die moet gedenken. Maar voor die tijd wisten ze het al. En nu houden wij in plaats van de 7e dag, want de 7e dag is eigenlijk de zaterdag, jongens en meisjes. Hè? Maar wij hebben dus de zondag, de 1e dag. De zondag, wat betekent dat eigenlijk? Zondag. Wat doet je daaraan denken? De zon. Dat klopt. Zondag. En maandag. Wat doet je daaraan denken? Maandag. Klopt. Hoe komen we daar nou aan? Kijk, dat zijn eigenlijk Germaanse inzettingen. Onze verre voorouders dienden de afgoden. En toen hadden ze een dag gewijd aan de zon. Hadden ze een dag gewijd aan de maan. Hadden ze een dag gewijd aan Wodan, woensdag. Hadden ze een dag gewijd aan de godin Freya, vrijdag. Hadden ze een dag aan Saturnus, zaterdag. Saturn, Saturday. Dus allemaal, ze zijn allemaal Germaanse goden. Maar toen dan onze voorouders tot het christelijk geloof overgingen, toen bleven ze diezelfde weekdagen, die namen, gebruiken. Zonder dat iemand ooit meer denkt aan die afgoden. En daarom is het ook op zich niet erg. Het heeft geen heidense betekenis meer. Maar nu vieren dus de christenen de zondag als de rustdag, de 1e dag van de week. Waarom doet de kerk dat? Waarom niet meer de zaterdag, maar waarom nu de 1e dag van de week? Dat heeft te maken met de opstanding van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus stond op de 1e dag van de week. Op Goede Vrijdag was hij gestorven. Op zaterdag, de Sabbat, bleef de Heere Jezus over in het graf. En op de zondag, de 1e dag van de week, stond de Heere Jezus op. Op de dag des Heren. En op die dag verscheen de Heere aan Petrus en aan de vrouwen die van een graf weggingen. En de Heere verscheen aan Cleopas en zijn metgezel. Allemaal op die dag des Heeren. En later, op diezelfde dag des Heeren, die eerste dag, verscheen de Heere Jezus aan al de discipelen toen ze weer bij elkaar waren. En de Heere Jezus verscheen opnieuw, 8 dagen daarna. Daar wordt mee bedoeld de volgende eerste dag van de week. Toen was Thomas ook in hun midden. En sinds die tijd is de kerk samengekomen op deze bijzondere dag. De dag van de Heere, de dag des Heeren. En in de vroege kerk kwamen ze ook samen op de dag des Heeren. Maar velen moesten werken. De slaven moesten ook werken. En dan moesten ze. Dus wat gebeurde er? Ze kwamen 's morgens vroeg voor het werk. Voor dag en dauw kwamen ze bij elkaar in de kerk. En nadat het werk gedaan was, 's avonds kwamen ze weer samen in de kerk. En overdag moesten ze werken. Maar zo hebben ze de dag van de Heere geheiligd, 2 maal zondags naar de kerk. 'S morgens heel vroeg en 's avonds laat. En zo lezen we dat Paulus in Troas. Paulus preekt in Troas en dat begon 's avonds en dat duurde nogal lang. En er viel een jongen in slaap uit Tyges. En hij viel uit het raam. En ze dachten dat hij dood was en Paulus heeft hem opgewekt. En dat gebeurde allemaal laat zondagsavonds, omdat de dienst vaak laat begon. En toen heeft Paulus doorgepreekt tot de morgen toe. En de gemeente van Korinthe, die kwam ook bij elkaar op de eerste dag van de week. En dan geeft Paulus daar aanwijzingen voor en zegt, neem dan collectes op. Want die kerk moest alles leren, waren net uit het heidendom, moesten alles leren. En zo zegt Paulus ook, dan moet je als je samenkomt op zondag, moet je een collecte houden. En dan moet je dan verzamelen, elke zondag moet je dat doen. En als ik kom, dan kan er iemand met me meegaan, dan kunnen we de noodlijdende kerk van Jeruzalem daarmee ondersteunen. En later was de apostel Johannes, was op het eiland Patmos, was verbannen en hij was in de dag des Heren, was hij in de geest. Hij mediteerde over de Heer op de dag des Heren en toen verscheen de Heere Jezus aan hem. Op die dag des Heren was een bijzondere dag. En later heeft de Romeinse keizer Constantijn, toen hij officieel overging vanuit het heidendom tot het christelijk geloof, heeft hij de zondag, de eerste dag van de week, een officiële rustdag gemaakt. En toen was het al heel snel, ook al in het Romeinse Rijk, dat de winkels dicht moesten zijn op zondag. En dat de zondag geheiligd werd, mensen kregen vrij af. Dat gebeurde toen al. 5e eeuw, 6e eeuw, toen was het al. En dat was dus de dag die geheiligd werd. En zo moet deze dag geheiligd worden. Israël moest de Sabbat heiligen. Wat betekent dat heiligen? Dat betekent apart zetten. Zo hadden ze in de tabernakel ook die prachtige tent. Die werd geheiligd, apart gezet. Dan mocht je niet gaan wonen. Nee, apart gezet voor de dienst van de Heere. Zo hadden de priesters kleding. Die werden apart gezet. Mochten ze niet normaal inlopen. Nee, in de kerk of in de tabernakel mochten ze die dragen. Apart gezet. Zo was de heilige zalfolie voor de priesters en voor de koningen. Mochten alleen daarvoor gebruikt worden. Apart gezet. En zo was de Sabbat ook apart gezet. Geheiligd voor de Heere. En dat doen wij nu met de eerste dag. En dat wij nu de eerste dag doen, de zondag en niet de zaterdag, niet meer de Sabbat, dat heeft te maken met het feit dat de Heere Jezus op de Sabbat gerust heeft. Hij heeft de rust verdiend. Het volk van het Oude Testament leefde in de verwachting van de komst van de Heere Jezus, de Messias. En ze leefden naar de rust toe. En ze zagen uit naar de rust. De week zag uit naar de rust. En de laatste dag hadden ze de rustdag. Dan begon de week weer en dan leefden ze weer naar de rust toe. Bij het christelijk geloof is het anders. De rust is verdiend. De rust is gesteld, is volbracht. En nu mag een kind van God leven vanuit die rust. En die rust straalt hem door heel de week, de eerste dag van de week. Want de Heer Jezus heeft het verlossingswerk volbracht. Hij heeft de rust verdiend voor het volk van God. En op grond van die rust mag de werkweek ingegaan worden. Die rust straalt door heel het leven. En daarom is de eerste dag de rustdag van de kerk. Dat is wat wij noemen de christelijke Sabbat. En vanuit die rust mag een kind van God zijn werk doen. Het is een zegen, het is een weldaad. Als je de Bijbel leest, dan kun je eigenlijk 4 verschillende vormen van de Sabbat onderscheiden. 4 verschillende Sabbaten. Ten eerste heb je de Sabbat, zoals die gevierd werd in het paradijs. Dat heeft God zelf ingesteld. Dat was de 7e dag. Dat was de dag van de rust. God zelf rustte van zijn werken. En dat rusten betekent verlustigen in. Zich verblijden in het werk. Het was niet dat God vermoeid was. God is de heilige, eeuwige, almachtige God. Hij is niet moe. Hij wordt nooit moe. Hij wordt ook nooit moe zijn volk te dragen. Door heel het leven heen, tot het laatste toe. Het is trouw al wat hij ooit beval. God is trouw. God wordt nooit moe. Wij worden moe. God niet. Hij is trouw. En zo was het niet omdat de Heer vermoeid was dat hij de rustdag ingesteld heeft. Het was om zich te verlustigen in zijn werk. Dat was de eerste Sabbat in het paradijs. De tweede Sabbat is de Joodse Sabbat die God heeft ingesteld met Israël. Dat zag uit naar de rust die de Heer Jezus zou verdienen. En dat was de rust eigenlijk nog voor Abraham, die Noach ook gekend heeft. Maar dat noemen wij vanuit het Oude Testament dan de Joodse Sabbat al hebben. Het was het voor Abraham al bekend. De Joodse Sabbat zag uit naar de rust die de Heer Jezus zou verdienen. En deze sabbatten waren een teken tussen de Here en tussen zijn volk. Een teken van de beloofde rust die komen zou door de Messias. Dat is de tweede sabbat, de Joodse sabbat. De derde sabbat, dat is de christelijke sabbat. Dat is de zondag. Dat is de dag die wij nu kennen. Een dag afgezonderd aan de Heer. Een dag waarop we op mogen gaan naar Gods huis en mogen nadenken over het werk van God. En dan mag de kerk gericht zijn op die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Waardoor zondaren opgewekt worden in een nieuw leven. Dat is de christelijke Sabbat, dat is het derde. En dan het vierde, dat is de eeuwige Sabbat. Dat is de rust die er overblijft voor het volk van God. We hebben van gelezen in Hebreeën 4, de eeuwige rust die er zijn zal. De rust van de hemel waarin de Heere alles heerlijk zal maken. En dat heeft te maken ook met de vernieuwing van hemel en aarde. En dat ligt allemaal verankerd in het woord van de Heere Jezus. Het is volbracht. Omdat de Heere Jezus dat woord heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daarom mag de kerk zeker weten dat de eeuwige rust er zal komen. En dat alles nieuw zal worden. En dat de Heere Jezus gezegd heeft, het is volbracht. en dat de kerk zich daarin mag verlustigen, dat correspondeert met het woord van de Heere God in het paradijs. God zag dat hij alles gemaakt had en zie, het was goed, ja zeer goed. Dat betekent dat de Heere het werk volbracht had, dat het was af, het was volmaakt, er hoefde niets meer aan te gebeuren. En de Heere God verlustigde zich in het werk van de schepping. En zo de Heere Jezus, het is volbracht. En hij verlustigde zich dat het werk van de verlossing af was. Heerlijk, volmaakt. Dat al wat Gods heilige wet eiste, dat is volbracht. En daar ligt nu de zaligheid van Gods volk in verankerd. En daarom mag Gods volk zich verlustigen en verblijden in dat wonder dat de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. De rust is verdiend. En zo ziet de eerste dag van de week uit naar die heerlijke rust die er straks overblijft voor het volk van God. En zo hebben wij dus te maken met de christelijke Sabbat, de zondag. En hoe moeten wij de zondag vieren? Ja, die wordt gevierd. Het is een blijde dag. Een dag van verheuging. Een dag waarop je niet hoeft te werken. Waarop je samen mag zijn. Met geliefden samen naar de kerk mag gaan. Om het woord van God te horen. Die zondag moet gevierd worden. Een blijde dag. Een bijzondere dag. Een dag die geheiligd wordt. He, geheiligd. En daar kunnen we verschillende dingen van zeggen. Van hoe moeten wij nou die zondag vieren? Dat kunnen we ook aflezen uit het woord van de Heere. We kunnen denken aan Israël, hoe zij de Sabbat moesten vieren. En dan geeft de Heere in Exodus 20 een reden waarom zij de Sabbat moesten onderhouden. Dat lezen wij elke zondagmorgen in de wet. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Dus deze dag is apart gezet, omdat daarin nagedacht wordt over de schepping. De schepping. Mogen we nadenken over hoe God alles geschapen heeft. En dat de Heere zich daarin verlustigd heeft. En dan mogen we ook nadenken en ons verootmoedigen dat wij de schepping stuk gemaakt hebben. Zijn werk hebben wij kapot gemaakt. Het is toch afschuwelijk. En dat God niet de mensheid heeft weggevaagd. Maar dat God zijn zoon gegeven heeft. Voor mensen die zijn mooie schepping stuk gemaakt hebben. En dat de Heere belooft dat hij het straks weer helemaal nieuw zal maken. Wat is God toch geduldig. En goed. En daarmee zijn we ook toegekomen aan de andere motief voor de Sabbat voor Israël. Dat is de vernieuwing, de bevrijding, de verlossing. Daarom komen we ook samen op de Sabbat, op de zondag. Om na te denken over de verlossing, de bevrijding die de Heere bewerkt heeft. Want de Heere zegt het zelf. In Deuteronomium 5, vers 12, daar heeft Mozes de 10 geboden nog eens opgesomd. Nog eens herhaald voor het volk Israël. En daar wordt een ander motief gegeven waarom het volk Israël de Sabbat moet onderhouden. Onderhoud de Sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw geboden heeft. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. En dan geeft Mozes een motivering daarvoor, want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. En daar is de motivering voor de Sabbatdag, de verlossing, de bevrijding. Dat was voor Israël de verlossing uit Egypte. Maar Israël wist ook van een andere verlossing. Een rust die komen moest. Daar spreken de psalmen over. Psalm 95. En hier Hebreeën 4. En wij mogen nadenken over die verlossing die de Heer Jezus bewerkt heeft. Dat de Christus is opgestaan uit de doden. Dat hij de dood verslonden heeft in de overwinning. En dat zijn volk altijd aan hem verbonden zal zijn. En eeuwig bij hem zal zijn. Dat zij die in Christus begrepen zijn, nooit van God gescheiden kunnen worden. Dat ze gedragen zullen worden door zijn trouw. Dat is de opstandingskracht van de Heere Jezus. Zijn volk zal altijd met hem leven, deel hebben in de volkomen verlossing. En daartoe moet er nu gestreden worden. En daartoe moet er nu de goede strijd des geloofs gestreden worden. Nooit zal een kind van God zeggen, nou, dan komt het allemaal wel goed en dan hoef ik me niet in te spannen. Nee, als hij zich zo opstelt, dan blijkt het dat hij zijn hart er niet in zet. En dan blijkt het dat er geen echt geloof is. Want juist het echt geloof ervaart zoveel zwakheid en zonde in zijn leven. En gaat strijden om de Heere te kennen. Want hij is zomaar van het pad af. Zomaar is er een verachtering in de genade. En dan kon er wel eens blijken dat iemand maar een schijngelovige was. En dat er maar allemaal namaak was. En dat hij behoort tot de dwaze maagden en niet tot de wijze maagden. Het geloof zal strijden, maar die strijd is niet vanuit de wanhoop. Oh, nou ligt het aan mij. Nee, het is een strijd vanuit de rust. Het is een strijden soms zelf ten bloede toe. Dan maken andere mensen mee. Een strijd die ze niet mogen opgeven. Maar het is niet een strijd vanuit de wanhoop, nou ligt er aan mij en als ik niet goed strijd en als ik struikel en val een keer, dan, ja, dan gaat alles mis en dan ga ik voor eeuwig verloren. Nee, de zaligheid ligt vast in die verlossing van de Heere. Maar zijn volk zal een strijdend volk zijn. En wee die mens die die strijd niet kent en er niet aan wil. Die niet die goede strijd des geloofs strijdt. En die niet strijdt om in te gaan door de enge poort. Die niet strijdt om zichzelf te verloochenen. En die niet strijdt om vooruit te jagen dat ik het grijpen mocht. En die niet zichzelf wil doden en dat zij minder worden. Nee, dat strijdend leven, dat is het christelijke leven. En het is een leven van gemotiveerd door de liefde. Omdat hij zichzelf gegeven heeft voor mij. Omdat hij mij verlost heeft van een ijdele, lege wandel. Hij heeft mijn hart gevuld met iets wat waarde heeft. Wat meer waarde heeft dan alles in deze wereld. Uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroten. Eén dag in uw huis is mij meer dan 1000 elders. Want God is een zon en schild. Kijk, dat is liefde. Dat is een ervaring van de vrede, van de blijdschap die er ligt in de Heere. En zo leert zijn volk om hem na te volgen. Omdat hij zo goed is. En dat is allemaal de rust dat op die verlossing verdient in Christus. En als we nadenken over de Sabbat, dan heeft daar ook de kerk, het gebouw, wat mee te maken. Niet dat het gebouw op zich zo belangrijk is, maar wel het heiligdom waar we samenkomen. Op de Sabbat behoren we samen te komen. Daar behoren we trouw in te zijn. Want de Heere zegt, Leviticus 19, vers 30, ge zult mijn Sabbaten houden en mijn heiligdom zult gij vrezen. Mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heere. En omdat God de Heere is, heiligen wij de zondag. En zullen wij Gods heiligdom, de samenkomst van de gemeente, vrezen. Wat betekent dat? Dat betekent een diep respect te hebben. Een diepe vrezen en ontzag te hebben voor de samenkomsten van de gemeente. Want daar is God in het midden. En daarom, als we naar de koning gaan, kleden we ons aan tot in de puntjes. Want we vrezen de koning. Wij behoren het heiligdom des Heren te vrezen. Ik ben de Heere. En dat blijkt ook in onze uiterlijke wijze waarop wij komen naar Gods huis toe. Met eerbied. Met ontzag. En als we voor die tijd in de kerk zitten, we gaan naar het huis des Heren. Laat er vrezen mogen zijn. Een stilte. Een rustig zitten en overdenken, ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heere. Ja, laat er een beslag mogen liggen. Ook hoe we in de kerk zitten voor de kerkdienst. Want we gaan naar het huis van de Heere. Eerbied, mediteren, ons thuis erop voorbereiden. En zo heeft het heiligen van de Sabbat ook te maken met het heiligen van Gods naam. Want de Heere zegt dat wanneer men de Sabbaten zou ontheiligen, dan ontheiligen ze Gods heerlijke naam. En daarom is de Sabbat onderhouden ook een heiligen van de naam van de Heere. Dat is Gods vrezen. Goed, wanneer we verder nadenken over hoe de Sabbat gevierd moet worden, de zondag gevierd moet worden, dan zien we dat het antwoord van de catechismus spreekt over dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen. Wat betekent dat, jongens en meisjes, naarstiglijk? Dat betekent ijverig. Dat betekent precies. Waarom? Waarom nou naarstig? Waarom nou ijverig? Waarom nou precies? Omdat het Gods huis is. Omdat het zijn dag is. Dus dat ik op de rustdag tot de gemeente Gods naarstig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Dus hier zien wij wat we eigenlijk doen op de zondag in de kerk. En we doen eigenlijk vier dingen. Vier zaken doen we hier dan in de kerk. En dat doen we met onze voeten, met onze oren, met onze mond en met onze handen. Dat doen we eigenlijk op zondag in de kerk. Ten eerste met de voeten. Dat ik naarstig tot Gods huis komen. Dus dat is dat ik naar de kerk ga. Dus met mijn voeten dat ik naar de kerk loop of ga of hoe dan ook, maar dat ik hier ben. Dat is de eerste manier. En niet gauw maar thuis blijven of maar niet komen of wat vermoeid zijn. Nee, nee. Kerk nummer 1. Waarom? Omdat de Heere nummer 1 is. Ijverig, nauwgezet, niet slap. Niet ons gewennen aan slapheid en zwakheid. Is de Heere dat u waard? De Heer is toch alles waard? Daarom naarstig komen met de voeten. Dat is het eerste. Ten tweede, hoe u ook naar de kerk komt, daar gaat het nou niet om. Maar gewoon dat u komt naar de kerk. Nou, en dan ten tweede met oren. Want er staat, zegt de catechismus, Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken. Dat voegen we hier samen. De sacramenten, dat is het zichtbare woord. En dat we dat het woord horen. Dus dat het... Dat ik luister naar de prediking van het woord. En ik vind het ook heel mooi hier in de kerk. Dat het heel stil is onder de prediking. Heb ik vanaf het eerste moment dat ik hier was zo gevonden. Het was ook zo in Hamilton. Maar het is hier ook zo. U luistert goed. En daar ben ik dankbaar voor. Dus dat hoort bij de viering van de zondag. Met de oren luisteren. Ten derde, de mond. Dat ik dus zing. De gemeente lof en prijs met de psalmen en zijn naam aanroep. God de Heere openlijk aan te roepen, zegt de catechismus. Dus hier in de kerk gaan we zingen. Dat is ook een vorm van aanroepen. En dat we dat de Heere aanbeden wordt. En dat we onze nood voor de Heere neerleggen. En tenslotte met mijn hand. Doordat ik in de collecte bijdraag tot de noden van de kerk. En dat ik christelijke handreiking doe voor de armen. Dat betekent dat je de collecte voor de diaconie ondersteunt. Dat betekent dat we de hele kerkdienst onderhoudt. En dat we daarvoor geven. Dat wanneer er nood is aan de kerk, dat we daar proberen goed aan te geven. Want het is de kerk, het is de Heere. En zo wijst de catechismus ons dat we dus naar de kerk komen, met de voeten, de oren te luisteren, de mond te zingen en te belijden en te bidden en er met de hand te geven. En dan in het bijzonder nog om te onderstrepen de prediking van Gods woord, want u voelt wel, dat is de kern van de kerkdienst. Wij zijn een woordkerk. De prediking heeft de grootste plaats, de nadruk in de samenkomsten van de gemeente. We komen samen om de prediking te beluisteren. Dat we daarin Gods recht en genade zien ontvouwd worden. Gods woord is een licht en een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En in dat woord, in de prediking, dat ik naastig komen om het woord van God te horen. Dat woord van God, dat moet in zijn volheid verkondigd worden. Dat moet exegetisch verantwoord zijn vanuit het woord. Dat woord moet separerend zijn. Er zijn verschillende soorten mensen in de gemeente. Er zijn bekeerden en hen die nog onbekeerd zijn. En er zijn ook daar verschillende soorten mensen. Wij zijn onverschilligen, er zijn verharden, er zijn mensen die er tegen worstelen. Er zijn ook, zo zijn er verschillende soorten mensen. En de prediking moet Christus centraal stellen. Dat is de prediking van de Heer Jezus Christus. Maar er moet er ook plaats gemaakt worden voor de Heer Jezus Christus. En daarom moet de prediking ook ontdekkend zijn. Dat ook de verborgen schuilhoeken van het menselijk hart aangewezen worden. En zo moet het werk van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest aangewezen worden. En ook het toepassend werk van dat verlossingswerk van de Heere Jezus, dat moet toegepast worden door de Heilige Geest. En deze zaken moeten zo in de prediking aan de orde komen. En omdat de prediking zo belangrijk is, daarom zegt de catechismus ook hier aan het begin, dat we de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden. En die scholen, dat zijn nou niet de lagere scholen of de basisonderwijs. Natuurlijk moeten we dat ook onderhouden. En dat is allemaal heel goed, we moeten christelijk onderwijs ondersteunen. Maar hier gaat het wel om het theologisch onderwijs. Het gaat erom dat jonge mannen onderwezen worden, omdat ze straks uit kunnen gaan om het woord van God te preken. En daarom is het de taak van de kerk om haar eigen theologische scholen te onderhouden. En dat het de taak is van de kerk om haar eigen theologische opleiding te betalen en te onderhouden. En een kerk behoort dat niet te laten onderhouden en betalen door de regering. En als kerken behoren wij ook zelf theologisch onderwijs voor onze kerken, voor de predikers, te onderhouden en te bekostigen. En dat kan ook best. Maar dan bidden wij ook of de Heere mannen wil grijpen in het hart, dat ze in de wijngaard van de Heere zullen arbeiden. En dan is er nog een aspect over de zondag, en dat zien we ook aan het einde van de catechismus, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rust. En de Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Dus de zondag is er om tot rust te komen. Dan is er lichamelijke rust, dat is een zegen. Dat we niet alle dagen hoeven te werken, er is lichamelijke rust, maar er is ook geestelijke rust. De rust die er ligt in de Heere Jezus, die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Rust, dat is wat de Heere geeft. En daartoe maakt de Heere, laat de Heere zien dat de mens zonder die rust is. En dat de mens in een valse rust leeft. En er wordt de mens onrustig gemaakt. Hij dacht eerst, alles was wel goed in mijn leven. Maar nou ziet hij dat hij de Heere eigenlijk helemaal niet kent. Dat hij zonder God leeft. Daar wordt hij onrustig van. Er komt een leemte, een leegte in zijn leven. En dan wil aanvankelijk, die mens kan dan best eerst gaan werken en proberen zijn leven op te knappen. En proberen van alles te doen om zichzelf die rust te geven. En het weer goed te maken voor de Heere. Maar dat wordt alles onder de voeten weggeslagen. Dan laat Gods geest zien dat in onszelf is er geen rust te verdienen. Maar dan wordt de ogen geopend voor Christus, dat Hij de rust verdiend heeft. En wat is het toch rijk om dan neer te vallen voor de Heere Jezus en te weten dat de Heere niets meer van mij eist wanneer ik in Christus ben. Christus heeft de rust verdiend. Christus brengt zondaren in zijn rust. En dan leert een mens te rusten van zijn boze werken. En dat is een strijd. Dan komen we weer bij de strijd uit. Dat heel het leven doorgaat. Dan wordt mijn leven geheiligd. Wanneer ik Christus ken, dan moet ik leren te rusten van mijn boze werken. Want mijn boze natuur is steeds in mij. En dan moet ik voortdurend onderdrukken. Dan moet ik tegen strijden, mezelf verloochenen. En dat is nou wat nou de Heere bewerkt door zijn heilige geest. Ik word moe van al die boze werken. Daar wil ik van rusten. En dan bid ik de Heere dat hij zijn rust in mij wil geven. En dat hij vruchten in mijn leven wil kweken. Zo gaat het in het christelijk geloof. Dan verlangt u ernaar om vruchten voor te brengen. En dan beleidt u het dat er geen vrucht uit u in de eeuwigheid zal voortkomen. Maar dan wordt het zo belangrijk dat de Heere zijn beeld op mij afdrukt. En dat de Heere Jezus vruchten in mijn leven gaat kweken. Hij heeft het toch gezegd dat de vruchten van Gods kinderen, die worden uit hem gevonden. Hij leert hen om van die boze werken te rusten. En er wordt een mens, een nieuw mens, vernieuwd. En dat komt allemaal door de Heere Jezus. En daarom is de Heere Jezus de roos van Saron. Hij is de lelie der dalen. En dan gaat er een goede geur uit van Christus. En dan wordt een mens geplant in de voorhoven des Heren. En hij gaat vrucht dragen. Dan wordt zo'n mens zelf nog een goede geur, een reuken ten leven van Christus. O, dat is zo rijk en zo heerlijk. Zo werkt God in het leven. Wat een verlossing om van die boze werken daarvan te mogen rusten. En dan uit te zien naar de eeuwige rust die er overblijft voor dat volk. Kent u dit leven? Kent u dat leven met Christus? Bent u al aan een eind gekomen met uzelf? Ziet u dat wij maar vermoeid worden van alles waar we om ons voor afsloven? En dat er alleen maar rust is in deze gezegende Christus. Hij alleen is de rust. Hij is onze vrede. Kent u die gemeenschap met Christus? Is hij uw alles geworden? Hebt u uw boze werken voor hem beleden? Hebt u de rust bij hem gevonden? Bent u moe van het leven om alsmaar in die zonde te zitten? Kunt u nergens anders troost en rust vinden dan in Christus? O, hij leidt de mens terug tot zijn schepper. Hij laat de mens ingaan in de rust van Christus. En dan ziet u dat al uw eigen werk niets anders is dan een wegwerpelijk kleed. En dat u het kleed van Christus nodig hebt. En dat kleed van de Heere Jezus was van bovenaf geweven zonder naad. Het was kostbaar, het was volkomen. En mogen we dan zo de lijn doortrekken. Dan gaat de Heere u bekleden met de kleden der gerechtigheid. Met een heerlijk kleed. Dan gaat de Heere een nieuw leven in u beginnen. O, wat is dat toch rijk en heerlijk. En dan mag u verlangen. En uitzien naar de rust die er overblijft. Want wanneer een kind van God heen gaat, dan gaat hij heen in de hopen des eeuwigen levens. Om in te gaan in die rust. Om van de oase hier van week tot week, de dag des Heren een oase, in te gaan in het land van de rust. En daar zal het altijd zondag zijn. Ik las van dominee H. Visser, die nu overleden is, vroeger uit de hervormde gereformeerde bond, die jarenlang in Katwijk gestaan heeft, dat hij spreekt van een jongetje van 5 jaar die op sterven lag. Het was dinsdagavond en hij was moe en hij fluisterde dat jongetje met zijn stervende lippen: moeder, morgen is het zondag. En zijn moeder dacht dat hij koorts had en lag te ijlen. Maar woensdagmorgen was het nog een keer: moeder, vandaag is het zondag. Vandaag ga ik naar huis. En voordat het avond was, was hij thuis. In de eeuwige zondag. Het werd voor hem zondag op woensdag. Eeuwige zondag. Blij vooruitzicht. Zalig de mens die daarna mag uitzien. En dat wordt ons nou vrij, rijk aangeboden. Amen. Zullen we zingen Psalm 36, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. U hebt die heerlijke rust verdiend, Heere Jezus. En u hebt deze heerlijke rust, o Vader in de hemel, in uw welbehagen bepaald en uitgedacht. En u, o Heilige Geest, past die rust toe in het hart. Heere, wij leven in een onrustige wereld. En het leven is jachtig. Heere, doe ons die rust bij u kennen. Die rust wordt ons door u aangeboden. En die rust wordt door u ook beloofd aan hen die voor u buigen en die tot u komen. Heere, wij bidden u, geef dat wij niet een belofte te hebben van die rust in te gaan, achter zouden blijven. En dat we niet op die rust zouden letten en dat we ons leven zouden verknoeien door te leven voor de zaken van deze wereld. Wij bidden u, open onze ogen voor de onrust die wij van nature hebben en breng ons over in die eeuwige rust die u verdiend hebt, Heere Jezus. Dat het ook kon het zijn voor een ieder hier in de kerk. Straks eeuwig rust, eeuwig zondag, eeuwig vreugde, genieten, liefde, eeuwig bij u te hebben. Heere, gedenk ons. Bewaar ons deze week voor een onvoorbereid sterven. Breng ons komende zondag weer samen en zegen de activiteiten in deze week, de bijeenkomsten die er zullen zijn, van onderwijs, van rouw, van samenkomen in het verenigingswerk. Als kerkenraad wil het alles zegenen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 84, het vijfde vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.